Ja, dat moet ik nog zeggen. Eline heeft net een fantastische preek gehouden. Ik kan dat niet beter. He? Ik kan alleen maar amen zeggen. Ja, ik zat nog te denken, hè, toen we aan het zingen waren. Niet door kracht, niet door geweld. Van, waarom nou niet eigenlijk dan? Niet door kracht, niet door geweld. Je kunt toch veel bereiken met kracht en geweld. He? Ons wereldsysteem werkt zo. De kleintjes moeten luisteren naar de grote. Toen dacht ik, ja, je kunt eigenlijk gehoorzaamheid kun je afdwingen door kracht en geweld. Maar liefde, liefde niet. Liefde laat zich niet afdwingen door kracht en geweld. En ik denk dat is zo mooi aan onze God. Jezus ging altijd weer de onderste weg, de weg van de liefde. De weg van de zwakheid. Het is opmerkelijk, hè? Als je kijkt naar... Bijvoorbeeld Jacob. Jacob die streed met God. Hij overwon, staat er zelfs ergens in Genesis. Of in Exodus. En dan helemaal aan het einde, dan wordt hij Israël. En dan krijgt hij een klap op zijn heup. En dan loopt hij daarna mank. Hij heeft een ontmoeting met God gehad en hij loopt mank. Of wat dacht je van Paulus? Als je het hebt over een geloofsheld. Paulus die had ergens last van. Niemand weet precies wat het was. Allerlei theorieën. Hij had een doorn in het vlees. En hij bidt, Heere God, haal het van me weg. Ik doe het 3 keer. En dan zegt de Heere God, mijn genade is jou genoeg. Dus ook Paulus had die zwakheid. En misschien is dat juist wel het geheim. Ergens zegt Paulus, de zwakheid van God is sterker dan het sterke van de mensen. Wij zijn zo geneigd te zoeken naar kracht. Naar macht. Aantallen, naar eer. En dan zijn we God al lang weer kwijt, als we niet oppassen. Want hij zit in die zwakheid. Hij zit in dat kleine. Waarom? Hij wil geen kracht, hij wil geen geweld. Jezus had dan met zijn vingers hoeven te tikken en er had een legioen engelen voor hem klaargestaan om hem onmiddellijk van het kruis te halen. En die Romeinen nou had hoeven te blazen met zijn adem, ze waren weg. Maar daar koos hij nou juist niet voor. Hij koos juist die onderste weg. Nou, oké, hier gaat het niet over verder, maar dit was een beetje een aanleiding van de liederen. Ik wil graag met u en jullie een soort portret laten zien. Een heel mooi portret vind ik zelf, van een bekende psalm. Maar eens kijken of we er nog wat uit kunnen halen. En misschien dat u soms wel denkt van, oh ja, en soms denkt, hey. Van een portret van God. Ik wil met u lezen Psalm 139. Een portret van God. En ik ga daar een beetje in graven. Psalm 139, een psalm van David. Heren, gij doorgrondt en kent mij. Gij kent mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. Want er is geen woord op mijn tong, of zie, Heere, gij kent het volkomen. Gij omgeeft mij van achteren en van voren, en gelegt uw hand op mij. Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel, gij zij daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, gij zijt er. Nam ik vleugelen van de dageraad. Ging ik wonen aan het uiterste der zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden. Uw rechterhand mij vastgrijpen. Zeide ik, duisternis mogen mij overvallen. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis verbergt niet voor u. Maar de nacht licht als de dag. De duisternis is als het licht. Want gij hebt mijn nieren gevormd. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen, toen ik in het verborgen gemaakt werd, gewrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormloos begin. In uw boek waren ze alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Hoe kostelijk zijn maar uw gedachten, o God. Hoe overweldigend is haar getal. Wilde ik ze tellen... Zij zijn talrijker dan het zand. Als ik ontwaak, dan ben ik nog bij u. En dan plotseling lijkt er een omkeer te komen. De emotie van David. O God, dat gij toch de goddeloze ombracht. Gij mannen des bloeds, wijk van mij. Die arglistig tegen u spreken en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders. Zou ik niet haten, heren, wie u haten? Niet verafschuwen wie tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat. Tot vijanden zijn ze mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Toets mij en ken mijn gedachten. Zie of er mij een heilloze weg is en leid mij op de eeuwige weg. We wandelen er zo wel doorheen en ik pluk er af en toe wat dingetjes uit. Dat eerste vers dat begint met heren. In de MBG-vertaling staan er dan 4 hoofdletters. In de Staten geloof ik zelfs 5 hoofdletters. In de NBV-vertaling staan er ook nog hoofdletters. Nieuwe Bijbelvertaling. Bij dat eerste woordje heren. Weet ik eigenlijk niet. Maar dat is wel een heel speciaal woord waar die psalm eigenlijk mee begint. Daar staat JHWH. Dat is een naam die wordt door Joodse mensen niet uitgesproken. Als de JHWH staat, dan zeggen zij Adonai. Want ze zeggen, die naam is zo heilig, die moet je eigenlijk niet uitspreken. Messiaanse Joden doen dat trouwens weer wel. Dat is weer een beetje verschillend. En dat JHWH, Yahweh, Heren, dat is de persoonlijke naam van God. Dat betekent letterlijk, betekent het zoiets al, ik zal erbij zijn. Of ik zal zijn. Het wordt ook soms wel eens vertaald met zijn en zijnde. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zijn, het is de bodem van het bestaan. Het is de bodem van alles wat bestaat. Dat zit allemaal in die naam opgesloten. Maar ook heel persoonlijk, ik ben erbij betrokken. God is niet een soort afstandelijke God, zoals de goden die op de berg Olympus of weet ik het waar zich bevinden, al die afgoden en die je maar moet eren en die altijd op afstand blijven. Nee, God zegt, nee, ik ben erbij betrokken. Niet iemand die hoog verheven op je neerkijkt. Ons leven laat hem niet koud. Het is goed om je dat af en toe eens even te realiseren. Hij is erbij betrokken. En dan gaat het verder, want er zit nog maar aan het begin van het portret. Gij doorgrond en kent mij. Dat doorgronden, dat is wel aardig, staat een woord. En dat betekent letterlijk boren. En dan moet ik al gelijk aan de tandarts denken, daar word ik iets minder blij van. Maar goed, als die maar een spuitje geeft, dan komt het wel goed. Je ergens een weg doorheen banen. En zoals je een gat in de grond boort. En dus, ik stel het maar een beetje plastisch voor. God is een gat aan het boren. Een opening aan het boren. Naar ons hart toe. Waarom? Hij wil ons kennen. Nou, en soms hebben we heel wat muren opgebouwd hoor. Moet er heel wat geboord worden voordat hij bij je hart terechtkomt. Want waarom is dat boren? Nou, gij doorgrond en kent mij. En dat kennen, ja, dat betekent zoiets als begrijpen. Zien zoals je werkelijk bent. Wij doen ons allemaal op een bepaalde manier voor. We spelen in heel veel situaties een rol. En dat geeft ook niks, want ja, zo zit het leven in elkaar. In het dagelijks leven ben ik docent geschiedenis. En ik zeg wel eens tegen leerlingen, ik zie elke week zo'n 300 pubers langskomen. En dan zeg ik wel eens tegen leerlingen van jongens, nu spelen we het spel weer. Ik ben weer de docent en jullie zijn weer de leerlingen. En als we het spel goed spelen, nou, dan hebben we hartstikke veel lol met elkaar. En jullie leren nog wat ook. Prima. Maar hier gaat het een laagje dieper. Dat kennen, dat gaat verder dan de feiten. Als je de feiten op een rij hebt en er wordt een oordeel uitgesproken, met feiten kun je iemand verpletteren. Oh, wacht even, maar ik ken jou. Ja, nee. Nee, je hoeft mij niks meer te vertellen. Nou, wow, als dat het woordje kennen is, dan word je afgerekend. Op allerlei plekken zijn feiten aanwezig. Soms fake nieuws, maar ook echt nieuws. En dat kan beangstigend zijn. En sommige mensen zien God ook zo. Een soort big brother is watching you. Nou, pas maar op, want hij weet alles van je. En vroeger nog eens in de opvoeding. Ja, pas op, want God ziet alles. Hè? En dan krijg je zo'n soort godsbeeld van een soort boze meneer die over je schouder meekijkt of je het wel goed doet. Dat is dat woord kennen niet. Het fantastische van onze God is, hij kijkt juist dwars door die feiten heen. Want hij wil je echt leren kennen. Achter de façade van de feiten. Wie ben je nu echt? Hij begrijpt je en hij ziet je. En weet je wat zo wonderlijk is? Hij kent je beter dan je zelf kent. Ja, hij heeft je tenslotte bedacht. Hij kent je beter dan je zelf kent. Soms, misschien is het, mij overkomt het nog steeds regelmatig, dan begrijp je jezelf eigenlijk niet zo goed. En dan weet je ook niet meer wat je in hemelsnaam moet bidden. Vroeger wist ik veel beter wat ik moest bidden, want ik wist precies hoe de wereld in elkaar zat. Maar ik merk naarmate dat je wat ouder wordt, wat meer leest, wat meer om je heen kijkt, dan denk je, wow, het is wel heel complex allemaal. Wat moet ik nou precies bidden? En dan is het mooi om te weten dat God je begrijpt. En dat is het kennen waar het hier om gaat. Dus we zitten aan het begin van het portret. Doorgronden en kennen. En hij is er tot op de millimeter bij betrokken. Het heeft met alles van je leven te maken. Je zitten, je opstaan, je gedachten, wat zich innerlijk bij je afspeelt. En dan dat derde vers, dan gaat het over onderzoeken. Dat is een heel grondig proces. Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. God neemt er rustig de tijd voor om je te leren kennen. En dan pakken we het erop bij vers 6. Dan staat er David, die laat dat tot zich doordringen. Soms, de Bijbel is een studieboek. Ja en nee. De Bijbel is vooral om langzaam in je hart te laten zakken. En je kunt nog zoveel weten, maar als het gaat om het weten, dan word je een opgeblazen, arrogant mensje die het andere wel even zal vertellen. Maar het mag landen langzaam in je hart. En dan komt David tot de conclusie, het begrijpen is mij te wonderbaar. Dat woord begrijpen, dat is eigenlijk beheersen. Als je iets begrijpt, als je iets werkelijk begrijpt, dan beheers je het. Dan stop je het als het ware in je broekzak. Nou, ik begrijp het. Mooi. Zoals je leerstof kunt begrijpen, je beheerst het, je kunt ermee spelen. Nou zegt David, met God valt niet te spelen. Je begrijpt het eigenlijk, je kunt het net niet vatten. Het zit net boven dat bevattingsvermogen van ons. Het is altijd weer wat meer. Dat een almachtige God zo persoonlijk en teder met een mens kan omgaan. De Bijbel zegt, volkeren zijn een druppel aan zijn emmer. Jesaja. Hij had 6 dagen nodig om deze hele kosmos te scheppen. Een kosmos die zichzelf nog steeds uitbreidt, heb ik me laten vertellen. Die almachtige God gaat heel persoonlijk en teder met ieder van ons om. Dat is ook niet te begrijpen. Dat kun je ook een ander eigenlijk niet echt goed uitleggen. Kun je zeggen, hoe snap je het dan niet? Nee, ik snap er zelf ook niks van. Nou, dat is mooi, dan snappen we het allebei niet. En dan kijk je van, oké, een soort test. Kun je ergens heen gaan waar God niet is? David die gaat allerlei plekken, waar je ook heen vlucht, hij is er ook. Er zijn heel veel Bijbelse voorbeelden. Hagar vlucht de woestijn in. Wie komt er achter haar aan? Een engel van de Heere. En die zoekt haar op in de woestijn. Of Elia, ja, de woestijn, dat is een populaire plek om heen te vluchten. De woestijn wordt in Bijbelse denken wel gezien de point of no return. Als je in de woestijn terechtkomt, dan is er geen weg terug. Elia, die vlucht de woestijn in, na zijn overwinning op de Baalpriesters. God, die vindt hem daar, in een koel briesje. Jona, die vlucht er een andere kant op, naar Tarsus. Doen heel veel 65-plussers, die vluchten naar Tarsus. Dat wist u, hè? Spanje is dat, Noord-Spanje. Ja. Alhoewel het dan niet echt een vlucht is, geloof ik. Ja, een vlucht voor het slechte weer hier. Maar Jona vluchtte er ergens anders voor. Maar God zoekt hem weer op. Of, wat dacht je van Mozes? Die vlucht na zijn moord op een Egyptenaar. Gaat hij ook de woestijn in? En waar die mannen ook heen vluchten, ze komen niet los van God. Oftewel, wat is de conclusie van David? Je kunt niet vluchten voor de ruach, voor de geest, voor de adem van God. Waarvan de Bijbel zegt, de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Of Colossenzen 1, ik pak even een klein beetje water. Colossenzen 1, waar staat, en dat is ook weer zo'n wonderlijk vers, waarvan je denkt van, wat moet ik daarmee? Alle dingen hebben hun bestaan in hem. Paulus zal verder, ergens anders zelfs zeggen, in hem leven wij. Dus deze hele schepping bevindt zich in hem. Oké, dan is het des te leuker als iemand zegt, ik geloof niet in God, terwijl die in God bestaat. Ja. Humor vind ik dat van hemelse kwaliteit. Nou, er zijn verschillende escape routes die David aangeeft. Je kunt zeggen, nou, ik vlucht de hemel in. Met je hoofd in de wolkeren. Ik moet er altijd denken aan dat verhaal van Gagarin en Armstrong. Yuri Gagarin, de eerste man in een baan om de aarde. En die zei, die had de escape hemel gekozen. En die kwam op aarde heel triomfantelijk vertellen, ik heb God niet gezien. Hij was een communist, hè? Dat was in die strijd van die Koude Oorlog. Hè? Ik zal niet de geschiedenisleraar gaan spelen. Maar die zei, nee, ik heb God niet gezien. En toen ging een paar jaar later de Amerikaan Armstrong de lucht in. Ja, een overtuigd christen. En die was de eerste man op de maan. En die hield ook een interview. En die maakte een lange neus naar Gagarin. Hij zei, ik was in de hemel en ik heb God ontmoet. Ja, mooi is dat, hè? Zelfs Koude Oorlog op ideologisch vlak. Maar kun je dan het dodenrijk, de Sheol? Nee, staat er. Zelfs in het dodenrijk is God erbij. Maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, gij zijt er. Of de verste uithoek van de aarde. Nee, al neem je de vleugels, steeg ik ten hemel, gij zijt er, nam ik de vleugels van het dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee. En dat heeft voor Israël, heeft wat, dat woord zee, staan we er niet te lang bij stil, maar dat heeft voor Israël een hele negatieve klank. Israël heeft negatieve ervaringen met de zee. Het was zeker geen zeevarend volk. En de zee, dat was de dreiging. Denk aan de Dode Zee, denk aan de doortocht door de zee, maar denk ook aan bijvoorbeeld Jezus, die op het meer van Galilea dan met zijn discipelen zit en plotseling komen die woeste wateren en dan vergaan ze bijna. De zee heeft iets negatiefs in het denken van Israël. Maar zelfs al ga je aan het uiterste van de zee wonen, hij is er gewoon. En de duisternis dan, al vlug je de duisternis in. Nee, God heeft de beste nachtkijker. Gods ogen hebben geen last van het duister. Zeide ik, duisternis mogen mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen. Dus, dat is een beetje de conclusie van David. God is overal. En hij is overal bij betrokken. Ik zeg dat wel eens tegen mensen die nog niet zo erg gelovig zijn. En die zeg ik, joh, weet je, allemaal geloof je dan in wonder? Ik zeg, joh, je leeft in een wonder. En als je ogen daarvoor open gaan, zie je het overal. Dit hele leven is één groot wonder. We leven er middenin. En wat zo mooi is, vroeg of laat kom je daar een keertje achter. Of, zoals Jezus het ergens anders zegt, als je komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Jezus zegt niet, kom tot mij allen. Nee, dat werkt ook niet. Want mensen die niet vermoeid of belast zijn, die hebben daar geen enkele boodschap aan. Die hebben zoiets van, ja, het christendom is voor losers. Hoor ik ook als iemand zeggen, sommige vrienden van mij, vrienden, kennissen, wat is precies een vriend, hè? Maar die zeggen van, joh, moet je eens luisteren. Dat wat jij doet is prima, hoor. Je zoekt je hulp en steun bij een soort bovennatuurlijk iets. Dat moet je zelf weten. Dat hebben wij niet nodig. Wij redden het prima zelf. Ik zeg, nou, succes. Maar als het nou even niet lukt, genezer, hè? Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Want dan zegt Jezus, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Als je zo eens vastloopt in dit bestaan, waarvan we denken dat het maakbaar is, maar dat is maar een heel klein beetje zo hoor, maar goed, daar zijn we lang achter, dan staat hij gewoon te wachten. Niet veroordelend, maar uitnodigend. En dan gaat het verder, dat portret. De nieren, vers 13. Gij hebt mijn nieren gevormd. De nieren symboliseren de diepste lagen van je bestaan, je innerlijk. En dan wordt het nog mooier, maar in de schoot van mijn moeder geweven. Die moederschoot is in de Bijbel een plaats van barmhartigheid. In de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, heb je verschillende woorden voor moederschoot. En een van die woorden die wordt hier ook gebruikt, is het woord rechem. En rechem, dat hangt samen met een ander woord wat erbarmen betekent. Dus het gaat hier om het erbarmen van God, de tederheid van God. Je bent geweven als klein mensje in het erbarmen, in de tederheid van God. Zo is je leven begonnen. Zo is het leven van ieder mens begonnen. Je komt vanuit de tederheid van God, kom je op deze aarde terecht. En als je dat vat, dat Bijbelse woord, rechem, dan snap je ook die ontmoeting van Jezus met Nicodemus veel beter. Dat Nicodemus zegt, ja, moeten we dan weer opnieuw geboren worden? Eigenlijk is de vraag, kun je opnieuw die moederschoot in? Kun je als volwassen kerel, een leraar van Israël, met gezag en autoriteit, kun je zeggen, ja, maar ik moet het helemaal van het erbarmen van God hebben. Ik moet ook weer terug naar de barmhartigheid. Ja, zegt Jezus, je moet weer terug naar de barmhartigheid. En dan heb je niet zo heel veel aan al dat geleerde. Er zijn heel wat dogmatieken geschreven in de kerkgeschiedenis in de loop der tijden. Van die dikke pillen met helemaal systematisch uitgelegd hoe alles zit. Maar weet je wat zo wonderlijk is? Allerlei termen worden behandeld. De alwetendheid van God, de alomtegenwoordigheid en nou, van alles en nog wat. Maar er is geen dogmatiek die de tederheid van God behandelt. Dat is toch wel opmerkelijk. Die het heeft over de tederheid van God. Alle dogma's gaan voorbij, maar de tederheid van God blijft. God staat aan je begin. Jezus, hebben we al gezongen, is de Alfa en de Omega. En het woord Adam begint ook met een alef. Begint met de eerste letter. Veel dingen die aan het begin staan, beginnen met een alef. En de alef heeft de getalswaarde 1. Dus in het begin was alles 1. Alles was 1. Een volmaakte harmonie, een volmaakte eenheid. Maar dan op een gegeven moment zie je dat de boel in tweeën gaat. Dat hoeft op zich niet negatief te zijn. Zie je al in Genesis 1. Maar in Genesis 1 zie je als de hemel en de aarde, 1 wordt 2, hemel en aarde, die drijven uit elkaar en dan ontstaat de duisternis. 1 wordt 2. En als die hemel en aarde elkaar uit het oog verliezen, dan heb je op aarde geen dak meer boven je hoofd. En dus aanvankelijk was alles 1. Dat was de alef. Daarna werd alles 2. De bet. Tweede letter van het Hebreeuwse alfabet. Wat trouwens ook huis betekent. En wat is nou het doel van God? Waar werkt de Heere God nou dwars door alles weer naartoe? Dat alles weer 1 wordt. Paulus noemt het God alles in allen. Oftewel, God is weer 1. God is weer harmonie. En Jezus zegt, ik bid dat ze alle 1 zullen zijn, zoals wij 1 zijn. We zijn weer op weg naar 1. We zijn weer op weg naar de alef. En nu is er een heel mooi woord, dat is Abba, Abba Vader. Als je dat lied zingt, dan zing je eigenlijk het complete plan van God uit. Want Abba, dat begint met een alef. En dan komt er een beet, en dan komt er weer een alef. Dus in het ene woord Abba, Papa, zit het hele plan van God opgesloten. Je begint bij de alef, je komt bij de beet, dus dat noem ik wel eens de wereldgeschiedenis. En we zijn weer op weg naar de alef. Vader, zoon, vader. En er moeten in dat grote plan van God heel wat weerstanden overwonnen worden. Veel onrechtvaardigheid. Maar daar is hij naar op weg. Maar ja, dan dat wonderlijke gedeelte aan het einde. Wat moeten we daar nou mee? Vanaf vers 19. Ja, bent u er nog? Nou, even. Ik zou bijna zeggen, nu laat David zijn spierballen zien. Ooit zei eens iemand tegen mij, hij zei, ja Wim, maar alles wat je zegt voor het woordje maar, is onzin. Moet je even tot je door te dringen. God is liefde, hij houdt verschrikkelijk veel van je, hij is genadig, maar dan ontkracht je wat je ervoor allemaal hebt gezegd. Maar je moet wel, en daar gaan we. Nu komen de kleine lettertjes. Zijn dit de kleine lettertjes? Daar komt hij. O God, dat gij tot de goddeloze ombracht, gij mannen des bloeds, wijk van mij. David, hij heeft last van vijanden. En David als koning, nou, er waren mensen die konden zijn bloed wel drinken. En er waren mensen die waren ongelooflijk vriendelijk tegen hem, maar die wilden hem eigenlijk een dolk in zijn rug steken. Dat soort vijanden had hij mee te maken. En er waren ook mensen, en dat waren echt tegenstanders. Tegenstanders van God. En die waren ook nog gewelddadig. En wat doe je daar nou mee, met die tegenstanders? En er is een tendens in Evangelisch Nederland, ik kom zo hier en daar, en die zegt, en dat gaat een beetje als volgt. Moet je even luisteren. God is niet soft. Je zou bijna zeggen, God is niet zwak. Mooi, zo'n randje. God is niet soft. God is niet alleen maar liefde. Hij is ook rechtvaardig. Boink. Dat klinkt wel heel goed. Hij haat het onrecht en hij bestraft het. Wacht even. Dan is de oude tegenstelling weer compleet. Gods liefde is niet onvoorwaardelijk, maar voorwaardelijk. En God kiest uiteindelijk voor zijn rechtvaardigheid boven mensen. Want ja, iemand die goddeloos is, daar kiest hij voor zijn rechtvaardigheid en hij haat hem. En we moeten af van het softe evangelie. God houdt van alle mensen en hij kiest steeds weer voor de mens. Daar moeten we vanaf. Het lijkt een punt te hebben. Het thema van de goddelozen. Let op, in eerste instantie, goddelozen, dat zijn geen atheïsten. Daar moeten we, wacht even. Dus goddelozen, goddelozen, het zijn juist vaak zeer religieuze mensen. In het Bijbelse denken. Want het woord wat hier gebruikt wordt voor goddelozen, betekent letterlijk afbrekers. Afbrekers. Atheïsten zijn helemaal niet geïnteresseerd om iets af te breken. Nee, ze geloven het gewoon niet. Dan hoef je nog niks af te breken als je iets niet gelooft. Dan zeg je, nou ja, oké, we zetten het bij de fossiele voorwerpen of zo. Maar dan hoef je nog niet af te gaan breken. Dus nee, dit zijn echt afbrekers. Ze zijn niet opbouwend bezig, ze breken alleen maar af. Ze maken mensen en dingen stuk. David noemt ze mannen van geweld. Ze gebruiken de godsdienst juist voor hun eigen business. Ze haten God. Dus dat zijn die afbrekers. En David heeft wel wat tips voor de Heere God. David lijkt hier een beetje op Petrus. Even een lijntje. Weet je het nog? Wat doet Petrus als Jezus wordt gearresteerd? Hij pakt zijn zwaard en hij wam een oor bij een van die Romeinen eraf. Nou, en als dan Petrus had gelegen, had hij niet het oor geraakt hoor, maar iets meer naar rechts zo. Ja. Ja. David en Petrus lijken wel wat op elkaar. Ja, de vraag is natuurlijk straks, hoe gaat Jezus daar nou op reageren? De psalmen zijn natuurlijk, dat zijn allemaal liederen die geschreven zijn vanuit een emotie. En elke emotie is terecht. Ik bedoel, als iemand jou pijn doet en je zegt, joh, rot op. Dat is op dat moment een ruwe emotie. En niemand zegt dat dat niet mag. Ik denk wel eens, in die zin mag er in de gemeente best wel wat meer ruimte zijn voor dat soort emoties. Dat je zegt van, ik heb toch zo'n gruwelijke hekel aan die Karel Wand. Nou, emotie, oké. Daarna moet je met elkaar over gaan praten, lijkt me heel verstandig. Maar ja, je mag eerlijk zijn. God weet wat er in je hart leeft. Maar David heeft wat tips voor de Heere God. Hij zegt, God, breng ze om, maak ze dood. Petrus, die doet dat ook, die wil die Romein even een kopje kleiner maken. En in wat voor soort cirkel bevind je je dan? Wat is de cirkel die eigenlijk tot op Jezus steeds weer werkte? Een cirkel van geweld. Jij bent aardig voor mij, ik ben aardig voor jou. Jij hebt mij uitgenodigd, ik nodig jou uit. Jij geeft mij een cadeautje, ik geef jou een cadeautje. Het is allemaal voorwaardelijk. En zo zitten wij mensen in elkaar, hoor. Zo werkt het bij mij ook. Jij hebt mijn pijn gedaan, ik doe jouw pijn. Jij hebt mijn broer gedood, ik dood jouw broer. Zo was het vroeger, zo is het soms in sommige culturen nog steeds. Dat noemen ze bloedwraak. En die cirkel van geweld houdt zichzelf in stand. En dat is de situatie waarin David opgroeide. Dat is waar hij last van had. En wat kwam Jezus doen? Jezus komt met de boodschap, hebt uw vijanden lief. Bid voor wie je vervolgen. Zegen degene die je vervloeken. Wat deed Jezus zelf? Wat deed hij met de afbrekers die op hem afkwamen? Hij zei aan het kruis, Vader, vergeef ze. Niet haat ze, breng ze om. Vader, vergeef ze, want ten diepste zijn ze hun oorsprong kwijt. Ze zijn hun contact met die tederheid van God kwijt. Ze zijn hun oorsprong kwijt. Ze weten dus eigenlijk niet wat ze aan het doen zijn. Vader, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Trouwens, in Psalm 1 kom je die goddelozen ook al tegen. En dat is wel opmerkelijk wat daar staat. Dus ja, ik ben niet zo van het spierballen-evangelie. Ik denk, zo moet je niet met dit gedeelte omgaan. Want in feite doe je het evangelie dan erg veel onrecht, denk ik. In Psalm 1 gaat het ook over die goddelozen. En er staat er wel iets opmerkelijks, iets waar je bijna overheen zou lezen. Er staat in het zesde vers van Psalm 1. Want de Heere, let op, kent, er staat weer hetzelfde woordje, J-H-W-H. De Heere kent de weg der rechtvaardigen. Maar de weg der goddelozen vergaat. Wat vergaat er van de goddelozen? Zijn weg. Zijn weg loopt dood. Wat gebeurt er dan met de goddelozen zelf? Dat staat hier niet. Maar dat leren we in het evangelie. Paulus die zegt in Romeinen 3, komt hij tot zijn eindconclusie. Er is eigenlijk niemand rechtvaardig. Er is niemand die God ernstig zoekt. Eigenlijk zijn we allemaal in het hokje van die goddelozen een beetje terechtgekomen. Dat is zijn conclusie in Romeinen 3. En dat is juist waarom Jezus kwam. Om goddelozen te rechtvaardigen. Eigenlijk om goddelozen niet rechtvaardig weer bij hun oorsprong terug te brengen. Bij de erbarming van God terug te brengen. En als we de weg van Jezus bekijken, dan zien we Jezus als de rechtvaardige, de enige, dat die weg doodliep aan het kruis. En bij het kruis denk je dan, die afbrekers hebben toch gewonnen. En de tzaddik wordt verdoemd. En het mooie is dan, dan gaat God onvoorstelbaar die zaak omkeren. Jezus staat op, de opstanding is niet voor niks een kernwaarheid van het christendom. Hè? De dood heeft niet het laatste woord en die afbrekers hebben niet gewonnen. En wat gaat hij dan doen? De rechtvaardige is tot goddeloze gemaakt en is verdoemd. Die staat op en dan gaat God de zaak omkeren. De rechtvaardige werd tot een goddeloze gemaakt, om uiteindelijk de goddelozen tot rechtvaardigen te kunnen maken. Wauw. En ook dit, ik zeg het David dan weer na, dit kun je eigenlijk niet goed in een theorie kloppend maken. Want dit is natuurlijk bizar, eigenlijk. Dat is werkelijk genade. Jezus wordt verworpen om de verworpenen te bereiken. Weet je, het is heel aantrekkelijk om te zeggen, van ja, wacht even, maar hoe zit het dan met die grote kwaaierikken? Maar je hebt ook, maar pas op, want voordat je het door hebt, krijg je een soort, toch weer een soort Sinterklaasgeloof. Ik merk dat soms in evangeliegemeentes ook, hoor, een soort Sinterklaasgeloof. Wie zoet is, krijgt lekkers. En wie stout is, de roe. En echt genade is om niet. Zodra het woordje maar verschijnt, haak ik af. Dan denk ik, ja, dan is geen genade meer. Pas al een heel interessant gesprek met mijn schoonmoeder. Die is 84. En die is heel gepocht en gemazeld in een traditionele kerk. Ontzettend lieve vrouw. En we hadden het over genade. Ik zei, joh, kijk, maar moet je luisteren. Kijk, wat je ook doet, God blijft evenveel van je houden. En onmiddellijk, ja, maar. En toen kwam een hele reeks. Ik zei, maar dan is geen genade meer. Want genade is om niet. Genade is het meest irritante woord in de Bijbel. Echt waar. Als je erover na gaat denken, is het bijzonder irritant. Want je kunt het niet verdienen. En je kunt het ook niet kwijtraken. Het is zeg maar de grond van het bestaan. We hadden een interessante discussie. En aan het einde zei ze, ja, maar Wim. Ik zei, het is goed, laten we maar koffie gaan drinken. Koffie maakt weer een hoop goed. En het is goed om ook je eigen hart eens te onderzoeken. Eens te kijken van, zit ik nou een beetje in dat ja, maar geloof? Lukt het me in mijn beste momenten om iets van die genade te pakken? Te denken van, wauw. Het maakt mij altijd heel bescheiden. Heere God, mag ons leven steeds meer vanuit genade zijn. Steeds meer vanuit uw onvoorwaardelijke liefde. En anders krijg je al snel dat van die fariseer die het gewoon heel eerlijk zegt. Hij is wel eerlijk. Hij zegt, Heere God, dank u wel dat u mij niet hebt gemaakt zoals die tollenaar. Dank u voor uw genade. Ja. Nou, zo rechtstreeks hoor ik het vaak niet bidden, maar het komt er soms wel in de buurt. Heere God, leer ons leven echt vanuit uw genade. We gaan een punt zetten. We hebben een beetje een portret van de Heere God gezien. En ja, het maakt mij altijd weer blij. Bescheiden en blij. Amen.